met elkaar de Bijbel open, doen we het in Openbaring hoofdstuk 12. En daar lezen we de eerste 12 versen met elkaar. Openbaring 12. En daar staat het volgende. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met haar ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, omdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Tot zover. We gaan hier vanavond over nadenken. En ik kan nu al zeggen, we kunnen niet alles met elkaar bespreken van datgene wat hierin staat. Maar we hopen wel echt lijnen te kunnen trekken, ook naar vandaag de dag. Maar ook echt naar ons persoonlijk leven. Want wat kunnen wij er nou mee en wat mogen wij er nou mee? Ook in het leven dat wij leven. Er heeft in het Reformatorisch Dagblad een artikel gestaan en daar is op gereageerd. En dat gaat over de vrouw en het kind. Wie is de vrouw en wie is het kind? Dat heeft afgelopen woensdag erin gestaan. En er staat dan, ik citeer: de Bijbel is in het boek Openbaring rijk aan zinnenbeelden. De vrouw uit Openbaring 12 verbeeldt de ware kerk, de bruidskerk. Zij baart een mannelijk zoon. Dit gegeven moet ook niet letterlijk worden verstaan. Geboren in de harten, Christus geboren in de harten van Romeinse heersers. Het christendom verkrijgt het overwicht. En de kanttekeningen van de Statenvertaling noemen ook de mogelijkheid van de geestelijke geboorte van Christus. En in de eerste plaats mogen we denken aan de eerste christenkeizer. Als het gaat over het kind. Constantijn de Grote. De zinnebeeldige betekenis laat zien dat het kind dus met een kleine letter geschreven zou moeten worden. Maar dat geloof ik dus niet. Nee, dat geloof ik niet. En ik hoop dat we vanavond iets meer zicht krijgen. Ook als we vanuit het Oude Testament proberen te kijken, dan hoop ik dat we vanavond iets meer zicht krijgen van: oké, Waarom geloven wij dan iets anders? En misschien hoor je het vanavond voor het eerst. Maar wat zijn daar dan de redenen van? Nou, het boek Openbaring beschrijft ontzettend veel. We hebben anderhalf week geleden een musical gehad van onze oudste. Die is alweer van de basisschool af. Het gaat allemaal heel snel. Voordat je het weet ben je wat ouder. Maar toen we daar waren, en dat was wel heel mooi, dan zie je op een gegeven moment datgene wat die kinderen uitvoeren. Dan zie je de een op het podium verschijnen met een bepaald kostuum aan. En die verdwijnt weer en dan zie je weer een ander verschijnen. En dan spelen ze, dan voeren ze gewoon zo'n hele musical voeren ze uit. Maar dat is wat we zien. Want backstage, achter de schermen, gebeurt er natuurlijk ook ontzettend veel. Er worden allerlei attributen in handen geduwd. Er wordt nog even de laatste keer de tekst doorgenomen. Er worden wat klederen verwisseld, omdat je wel met het goede outfit op het juiste moment op het podium moet verschijnen. En er wordt gezegd wie er verschijnen moet op het podium. En dat gebeurt allemaal buiten het zicht van degene die naar het podium, naar de voorstelling zitten te kijken. En zo zou je bepaalde hoofdstukken uit het boek Openbaring kunnen en mogen lezen. Er wordt heel veel gezegd en gesproken en uitgelegd, geopenbaard wat Johannes ziet, wat er in deze wereld gebeurt. En wat er in de eindtijd zal gebeuren over de oordelen van God en over het volk Israël en over allerlei andere dingen. Maar soms zie je ook een hoofdstuk, en ik geloof dat hoofdstuk 12 nou zo'n hoofdstuk is, waarin we iets verder mogen kijken. Niet in de eerste instantie wat er op de aarde gebeurt, maar wat er achter de schermen gebeurt. Wat er zich afspeelt achter de schermen. Het boek Openbaring, we weten het allemaal, het gaat over de oordelen, het gaat ook over de aanbidding in de hemel. Maar hier in hoofdstuk 12 krijgen we zicht op het kwaad en hoe fel het kwaad strijdt. Maar, goddank, ook krijgen we vanuit dit hoofdstuk zicht op de overwinning die behaald wordt. Ik vind het dan ook heel mooi dat er in vers 1 en 3... staat en er verscheen. Dit heeft alles te maken met dat God, dat de Heere Jezus Christus, Johannes, iets bekend maakt, iets openbaart. En dan staat er, wat verschijnt er dan? In vers 1 staat een groot teken en in vers 3 een ander teken. En het Griekse woord daar is semeion. En dat heeft alles te maken met een heel wonderbaar en wonderlijk teken wat Johannes daar te zien krijgt. Het is niet zomaar even een teken, een alledaags teken, wat iets aangeeft. Maar het is iets heel groots. Iets wat wij moeten begrijpen om datgene wat er in de wereld gebeurt te kunnen begrijpen. En het gebeurt in de hemel, ook niet hier op de aarde. En veel uitleggers gaan ervan uit. En ik geloof dat ook, dat het te maken heeft met die kosmische strijd. De strijd, later ook, vanaf vers 7, uitgebeeld in dat gevecht tussen Michael en zijn engelen. En de duivel met zijn engelen. De strijd vindt plaats in de hemelse gewesten. Nou, dan komen we even bij de vrouw, het kind en de draak. Wie is deze vrouw? Wie stelt zij voor? Of wat stelt zij voor? Nou, als je naar de Rooms-Katholieke Kerk gaat en daar je oor te luisteren legt, dan zul je horen dat dat Maria is. De hemelkoningin. Zij is een eeuwige maagd. En zij is opgenomen in de hemel. En zij heeft ook alles te maken iets met een middelaarsfunctie tussen God, mensen en de Heer Jezus Christus. Maar alleen al het feit dat Maria als eeuwige maagd wordt genoemd, is natuurlijk niet conform wat de Bijbel ons leert. Want in het evangelie, beschreven door Marcus, staan de namen van de broers en staan zussen genoemd van de Heer Jezus. En Maria is ook niet zonderloos. Maria hoort bij de mensen over wie Paulus schrijft. Alle mensen hebben gezondigd en derven missen de heerlijkheid van God. En Maria wist zelf ook dat zij een zaligmaker nodig had en dat haar kind de zaligmaker van de wereld was. De Rooms-Katholieke Kerk. Maar als je de kerk van de Reformatie leest, dan zie je daar een hele sterke nadruk, ook wel een beetje in de richting, niet helemaal, wat we net aangehaald hebben vanuit het Reformatorisch Dagblad, maar dan zie je daar wel een hele sterke nadruk liggen op dat de vrouw de kerk zou zijn die Christus heeft voortgebracht. Daarom vind ik het terecht dat de Statenvertalers, de herziene Statenvertaling, het kind met een hoofdletter schrijft. Want het gaat niet over zomaar een mens, maar we komen daar zo meteen nog op, maar het gaat over de Heer Jezus Christus. En het is natuurlijk niet waar dat de kerk de zoon heeft gebaard. Dat uit de kerk de Heer Jezus Christus is voortgekomen. Paulus zegt het in de Romeinenbrief heel duidelijk, dat uit het volk van Israël de Christus is voortgekomen. Maar ja, wie is dan wel die vrouw? Want er wordt al wat over die vrouw gezegd. Nou, ik geloof dus, en dat laat zich raden, denk ik, dat de vrouw een beeld is van Israël. Een heenwijzing vind ik dat je ziet dat het alles te maken heeft, en dat is natuurlijk ook wat Johannes hier te zien krijgt met die kosmische strijd, maar je ziet de zon, de maan en de sterren. En zie je dan in het Oude Testament ook een heenwijzing naar het feit dat met zon, maan en sterren een heenwijzing zichtbaar wordt naar het volk Israël? Dat is natuurlijk een vraag. En die zie je. Gaat u met mij mee naar Genesis 37. Genesis 37. Dat is een hele bekende, want daar zien we Jozef voorbij komen. En daar staat dan in Genesis 37... Als Jozef die droom heeft, dan staat er in vers 9, hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en aan zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Een hele duidelijke verwijzing. Jacob, die later Israël wordt genoemd, en de 11 broers met Jozef erbij, 12 kinderen, die de 12 patriarchen van Israël zijn. Dat is één, dat is vanuit het Oude Testament. En wat ik net ook al gezegd heb, je ziet heel duidelijk dat Paulus zegt dat uit het volk Israël de Christus is voortgekomen. Ik lees hem u voor, Romeinen 9 vers 5. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Ook heel belangrijk wat ik nu zeg, die God is boven alles te prijzen tot in de eeuwigheid. Amen. En dat is ook gelijk een heel duidelijk onderscheid, wat ik net even aanhaalde, die God is. Dat wordt natuurlijk ook heel vaak erkend, de godheid van de Heer Jezus Christus. Neem bijvoorbeeld de islam, die ontkent de godheid van de Heer Jezus Christus. En daarom denk ik en vind ik echt dat wij nooit, maar dan ook nooit mogen zeggen dat de God van de islam dezelfde God is als de God van de Bijbel. Dat kan niet. En juist op zo'n tekst die we net even aanhalen, dat de Christus voortgekomen is uit het volk Israël, die God is, juist zo'n tekst bevestigt dat we dat niet mogen zeggen. Nou, en als we dan zo die vrouw hebben bekeken en gekeken wie die vrouw is en zien dat het Israël is, dan is natuurlijk wel, als je zo die draak tegenover haar ziet met die dreigende houding, het is nogal een tafereel wat er zich afspeelt voor het zicht van Johannes, wat hij geopenbaard krijgt, dan zie je dat die draak erop uit is om bij die barende vrouw het kind te verslinden. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, eerst dacht ik dat dat kind, dat dat de 144 waren, de 144.000 uit het boek Openbaring, Openbaring 7. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het kind de Heere Jezus Christus zelf is. In vers 5 staat het heel mooi, hè? En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En dan staat er ook in Psalm 2, ik lees hem u voor, vers 9, over de zoon. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dan gaat het over de heidenen die tegen hem in opstand komen. Of wat te vinden en te zeggen van een hele bekende kersttekst. Althans, een tekst die vaak met kerst gelezen wordt. In Jesaja 9, vers 5. Want een kind, vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij ligt op zijn schouders. Het kind, de Heer Jezus. En dan staat er van het kind dat hij is weggerukt. Dat woordje wegrukken, dat vind ik wel heel mooi. Dat woordje wegrukken, wat hier staat voor dat kind, dat is van hetzelfde grondwoord als wat je ook tegenkomt in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18, waar het voor mij gaat over de opname van de gemeente. Er vindt ook een wegrukking plaats. Een snelle verplaatsing. En wat hier heel duidelijk staat, is dat kind naar God en zijn troon gaat. En dat staat ook in de Bijbel. Als je bijvoorbeeld leest Stefanus, die hele redevoering houdt voor de raad, voor de overpriesters, de schriftgeleerden en de fariseeën, dan houdt hij daar die hele redevoering en dan heeft hij het over dat kind. En dan staat er dat op het moment dat ze zo dreigend en briesend, met hun tanden knarsend, Stefanus proberen te pakken en hem later naar buiten slepen en hem stenigen, dan staat er op een gegeven moment, als zij zo dreigend naar hem toe komen, dat Stefanus de hemel ziet, geopend, en staat er dan in vers 55 van Handelingen 7, en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Over het kind. Maar ja, dan zou je natuurlijk wel de vraag kunnen stellen, waarom is er dan helemaal niets geschreven over de biologie van de Heer Jezus, datgene wat hij gedaan heeft? Hij heeft heel veel wonderen gedaan. Hij heeft heel veel andere dingen gedaan. Ja, maar dat staat beschreven in de evangeliën. En daar hoeft hier, in die openbaring die Johannes krijgt, ook helemaal niet de nadruk op te komen liggen. Want nu moet de nadruk komen liggen op de overwinning van de Heer Jezus Christus. En dat zie je ook in het hele boek Openbaring terug. Maar zoals gezegd, je ziet op een gegeven moment dat die vrouw zwanger het kind baart. En dat de draak er alles aan doet om het kind te verslinden. En wie is de draak? Nou, dat staat in Openbaring 12, vers 9, heel duidelijk, we hebben het gelezen. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Misschien is het u opgevallen, maar er staat heel vaak het woordje grote in deze verzen die we met elkaar hebben gelezen. En dat woordje grote, ook bijvoorbeeld over de draak, en zie je een grote vuurrode draak. En dat woordje grote heeft alles te maken, als je dat gaat bekijken in het Grieks, met mega. Echt mega. Dus je moet zich voorstellen, die voorstelling, die openbaring die Johannes krijgt, ik kan mij zo voorstellen dat hij daar behoorlijk van onder de indruk is geraakt. Van datgene wat hij ziet. En dan ziet hij ook, we hebben het gezegd tegen elkaar in vers 3, een grote vuurrode draak. Daar wordt vandaag de dag niet zoveel rekening mee gehouden. Vandaag wordt er heel veel ontkend dat de Satan er is. Of wordt hij afgebeeld met een draakje met twee horentjes? Zou je haar zeggen van, oh, wat grappig. Wat geinig. Maar laat er geen onduidelijkheid over bestaan. De draak is levensgevaarlijk. En het werk van de draak bestaat bijvoorbeeld uit het verleggen van jouw aanbidding. Van uw aanbidding. Wie is in jou, in uw leven, degene die in alles aanbeden wordt? En de draak probeert om daarin steeds meer de aanbidding te verleggen, zodat het steeds minder Christus wordt, zodat het steeds minder God, de schepper van de hemel en van de aarde wordt. En de draak, een andere werk van de draak, is het vermengen van waarheid en leugen. Op allerlei gebieden. En wat zijn er vandaag de dag veel die in een mengelmoes van waarheid en leugen leven. Ook veel van Gods kinderen. Die op tal van terreinen water bij de wijn hebben gedaan. Die niet meer leven vanuit het werkelijke, vanuit de werkelijke waarheid die God in zijn woord aan ons wil openbaren. En de vraag vanavond aan ons is, waar staan wij? Hoe is dat in onze levens? En juist de woorden, maar ik weet, ik voel, ik vind, ik dit, ik dat, is heel vaak een graadmeter dat mensen getrapt zijn in het werk van de draak. Er worden ook een paar details weergegeven over de draak om ook duidelijk te hebben wie hij is en wat Johannes te zien krijgt. Kijk, als we de profeet Ezechiël erbij pakken, Ezechiël 28, vers 15 en 16, dan staat daar, volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik God, u van de berg van God, en deed ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. God verbande de draak, Ezechiël 28 vers 15 en 16. God verbande die beschermende cherub die hij geschapen had. Verbande God van de berg van God, van de dichtste nabijheid van God. Dat was zijn plaats. Hij was de lichtdrager, de morgenster. Niet de blinkende morgenster, maar hij was de morgenster. Hij stond het hoogst in rangorde als het gaat om de engelen. Maar hij wilde meer. En wat ziet Johannes dan? Als hij naar die draak kijkt, dan ziet hij 7 koppen, 10 horens, 7 diademen... en het derde deel van de sterren van de engelen van de hemel vallen mee in zijn val. Nou, die koppen, die 7 koppen, spreken van een mega, ik noem het gewoon heel bewust even zo, van een mega-intelligentie. En die 10 horens spreken van een mega-kracht. De 7 diademen spreken van een mega-autoriteit. Ook wat hij straks zou gaan krijgen. Hij zal zijn intelligentie en zijn kracht gebruiken om straks ook de autoriteit over deze wereld te krijgen. En dat vuurrode, dat spreekt van het bloed wat hij steeds maar weer aan het vergieten is. Hij gebruikt zijn intelligentie, zijn kracht en zijn autoriteit volledig om te vernietigen en te verslinden. Als er staat over dat kind, dat hij dat kind wil verslinden, dan is het niet zomaar alleen doden, dan is dat echt totaal vernietigen. Dat er totaal geen gedachtenis meer aan het kind is. Dat is wat er letterlijk staat. Hij wil alles uitbannen. En als wij beseffen, lieve broeders en zusters, dat wij in de Heer Jezus Christus zijn geplaatst bij de wedergeboorte, dan moeten wij beseffen dat wij ook een heel duidelijke tegenstander in ons leven hebben. Dat is namelijk die grote vuurrode draak die niets liever wil dan ons verslinden. En het gebeurt wereldwijd. Je kunt hier bij Open Doors kijken en dan krijg je de filmpjes te zien van Noord-Korea, van Jemen, van Eritrea of van de Sub-Sahara, waar 16,2 miljoen van onze broeders en zusters leven in vluchtelingenkampen. In kleine tentjes, dag in dag uit moeten doorbrengen, enkel en alleen omdat ze vijandschap, voornamelijk van de islam, sterk ervaren. En dat ze hem huid en haard hebben moeten verlaten omdat ze in de Heer Jezus geloven. Het werk van de draak. Zo actueel vandaag de dag. En die verdrukking, die wereldwijde verdrukking, die neemt alsmaar toe, alsmaar toe. Je leest dan de cijfers en dan in het ene jaar zijn het 365 miljoen en in het andere jaar zijn het 380 miljoen. Dan denk je, oh ja, het is 15 miljoen meer geworden. 15 miljoen meer. Dat is bijna heel Nederland. In 1 jaar tijd. Wat meer druk ervaart van de Satan die erop uit is om te verslinden iedereen die bij dat kind behoort. En kunnen wij denken van ja weet je, dat, Gijsbert, dat is in Afrika. Dat is in Noord-Korea. China. Waarin zoveel druk ervaren wordt. En dat is nou, als er staat over die grote vuurrode draken, dan staat er in vers 9, die de hele wereld misleidt. Want als we zo gaan denken, dan zijn wij werkelijk misleid door de duivel. Want hij is onder ons. Met zijn kracht, met zijn intelligentie, met zijn autoriteit, is hij ook vandaag de dag bezig. Er staat niet alleen, hij misleidt en hij vervolgt alleen maar mensen op bepaalde gebieden van deze wereld. Hij misleidt in deze wereld. Hij is er vandaag de dag op uit om u, om jou te misleiden. Om je weg te trekken bij de waarheid van Gods woord. Om je weg te trekken bij de Heer Jezus vandaan. Om je los te weken. Dat je steeds minder dat geweldig grote wat de Heiland gedaan heeft, de Heer Jezus gedaan heeft. Dat dat steeds minder zeggenschap krijgt in u en in jouw leven. Hij is erom op uit om ons alsmaar te misleiden. En hij begint als misleider, begint hij heel vaak met kleine stapjes. Want als wij zo zeggen van oké, je gaat van dat punt naar dat punt. En de Satan zal naar ons toe komen en zeggen van ja, je moet nu die stap nemen. Zullen we allemaal zeggen, ga weg, want het is niet waar en het is leugen en hou op, schei uit en noem maar op. Tenminste, dat hoop ik. Maar dat doet hij niet. Hij misleidt. En dat betekent dat hij dan zegt van oké, maar je kunt toch wel één stapje nemen. Er zijn hier zoveel mensen voorgegaan. In alle gemeenten zijn bepaalde dingen goedgekeurd. Wat doe je nou moeilijk? Waarom hou je nou zo vast aan iets wat al door heel veel theologen, door heel veel dingen, door heel veel mensen in deze wereld, door heel veel kerken is losgelaten, omdat ze begrijpen dat het alles te maken heeft met cultuur. Kom, zet een stapje. Kan toch geen kwaad? En op het moment dat we het stapje nemen, dan gaat hij steeds verder en verder om ons stapje voor stapje te misleiden en ons steeds daar te brengen waar we eigenlijk vanaf het begin niet hadden willen komen. En dat is zo sterk, die misleiding die we zien, juist ook in deze wereld. En dat is het werk van die grote vuurrode draak. En waarom heeft hij zoveel zegen, zoveel overwinning, omdat heel veel mensen niet doorhebben dat je alleen maar staande kan blijven tegen deze vijand. In Christus. En miljoenen worden er verslagen. Ook echt, en dat geloof ik met heel mijn hart, broeders en zusters. Omdat ze niet leven vanuit de waarheid, vanuit Christus zelf. En dat is maar de kleine stapjes, een andere verleidingsbron. Ik moest er wel aan denken toen ik aan het voorbereiden was. Toen dacht ik van ja, hoe misleidt de Satan nou nog meer in deze tijd? Nou, dan moest ik denken aan een voorval bij mij aan tafel met de jongste van mij. En op een gegeven moment, we waren aan het eten, we hadden opgeschept. En toen zeg ik, moet je eens kijken daar. En de jongste, die keek. En wat doe ik? Ik pak met mijn vork zijn gehaktbal van zijn bord. Ik heb hem niet opgegeten hoor. Troost u. En hij kijkt weer naar zijn bord. En denkt van, waar is mijn gehaktbal? Ja, dat komt omdat je even misleid had door ergens anders naartoe te kijken. En je niet lette op je bord. Maar dat is een andere misleiding die de Satan vandaag de dag doet. Hij laat ons ook in deze wereld ergens naar kijken, terwijl hij ergens anders bezig is om bepaalde dingen te verzetten. En als we dan weer terugkijken, is het zo geniepig dat als wij de waarheid niet voor ogen houden, dat wij helemaal niet zien wat er nou eigenlijk op het schaakbord van deze wereld veranderd is. En er kan wat weggenomen zijn. Er kan wat bijgeplaatst zijn. Maar er kan ook gewoon wat verschoven zijn. En we gaan weer verder, omdat we het niet helemaal precies weten. En wat is het nou zo dat we elkaar steeds maar weer, lieve broeders en zusters, moeten bemoedigen dat wij niet trappen in de misleiding van de Satan, maar dat wij die waarheid van God in oogenschouw nemen. Dat wij die waarheid van God in ons leven steeds meer verhogen, zodat wij ook werkelijk weten waar het op aangaat. Als mensen naar me toe komen en zeggen, Gijs, het gaat helemaal de verkeerde kant op met deze wereld. Zeg ik, ja, dat klopt. Zit je aan te kijken zo van, nou, dat antwoord had ik nou ook weer niet verwacht. Maar het is wel waar. Het is wat God heeft beschreven. Het wordt erger omdat, en we hebben het net gelezen, die draak op een gegeven moment als aanklager uit de hemel wordt geworpen. Dan kan hij niet meer aanklagen en dan kan hij zich volledig concentreren op de aarde. Daarom wee u die op de aarde wonen en die de zee bewonen. Want de Satan is naar u toegekomen in grote grimmigheid, in grote woede, omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En dat is zo belangrijk, dat wij steeds weer opnieuw beseffen dat wij die strijd te voeren hebben en dat wij ons moeten laten leiden in de waarheid. En daarom vind ik het zo mooi, want Paulus schrijft in de Efezebrief, als hij het heeft over die geestelijke strijd, wat zegt hij dan? Nou, dat hoor je ook wel mensen zeggen, hè? Van ja, we moeten naar de demonen, dan moeten we gaan, en moeten dit, en moet zus, en moet zo. En denk van, hou op, schei uit, staat er helemaal niet. Als Paulus het heeft over de geestelijke wapenrusting, dan zegt hij dat wij staande moeten blijven in de kracht van God. In de kracht van de Heer. En dat is waar we elkaar toe mogen aanmoedigen. Want hoe blijven we staande in de kracht van de Heer? Doordat wij staan in het woord. En ik zou nog tal van andere voorbeelden kunnen noemen als het gaat om verleiding. Verleidingsbronnen voor jongeren, verleidingsbronnen voor ouderen. Waarin we ons laten leiden door wat men denkt of wat men vindt. Of onze gedachten over anderen. En het is allemaal misleiding omdat het ten diepste gaat in onze levens. En dat hoop ik van harte dat wij steeds dieper mogen groeien in Heer. Heer Jezus, hoe denkt u over mij? Wat zijn uw woorden over mij? En dat wij daarin elkaar steeds meer, met of zonder hulp, steeds meer en meer mogen ondersteunen, mogen aanmoedigen. Hij wordt hier ook de oude slang genoemd, hè? Als Johannes dat beschrijft van Michael en de duivel die strijdt, en hij noemt de duivel, die draak, ook de oude slang, dan heeft dat alles te maken met een heenwijzing, een terugverwijzing naar Genesis 3 vers 1... waar dan staat, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. Genesis 3 vers 1. Het is een strijd die vanaf de val van Satan gaande is. En als we dat stukje in Openbaring lezen zo, dan, ik heb daar de klemtoon op gelegd in vers 10. Want je ziet in vers 10 dat er dan op een gegeven moment een luide stem in de hemel klinkt. En die dan een proclamatie doet. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. En dan staat er, want. En als want er staat, dan geeft dat aan waarom die proclamatie nu er kan zijn. Nou, en die proclamatie, Openbaring 12 vers 10, die proclamatie kan er nu zijn, want, staat er dan, de aanklager van onze broeders die dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Met andere woorden, de aanklager kan niet meer voor de troon van God verschijnen om de broeders, om mensen aan te klagen. Dat doet hij nu wel hoor. Hij klaagt ons, er staat hier in vers 10, dag en nacht klaagt hij aan. Dat zie je ook in het Oude Testament, dat de Satan bezig is met het aanklagen. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament, dat de Satan bezig is met aanklagen. Hij klaagt ook ons aan, bij God. En wat ben ik dan blij en dankbaar dat telkens weer de Heer Jezus daar is. En als het ware gewoon in mijn eigen woorden zeg ik dat tegen de Vader, zeg de Vader, dit is de een van degenen die u aan mij hebt gegeven. Dat is het meest mooie wat de Bijbel ons leert. Eén die u, die door de Vader aan de Zoon is gegeven. Mag je weten dat je daarbij hoort? Dat je geknield hebt voor het kruis van de Heer Jezus Christus. Want als zo die strijd zichtbaar wordt van licht, van duisternis, van de grote vuurrode draak. En Michael die onder leiding staat van God, onder de autoriteit van God. Dan wordt daar ook heel scherp gesteld dat het maar van tweeërlei is. Of duisternis en je valt daar nog onder. Of licht. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat we knielen voor het werk van de Heer Jezus. Want als we naar die broeders kijken, hoe zij hebben overwonnen, staat er in vers 11, staan er drie dingen. Is u opgevallen? Heel mooi. Drie dingen. Daar staat namelijk, ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Het bloed van het lam. Dat is, mag ik zo zeggen, objectief. Of je je nu sterk voelt, of zwak, of dat je je nu heel wijs voelt, of misschien wel een beetje dom, dat doet niets af aan de kracht van het bloed van het lam. Dat is objectief, dat is gebeurd, dat is een historisch, juridisch, vaststaand feit. En niets en niemand op deze aarde, maar ook kosmisch, welke demonische macht kan iets afdoen van de kracht van het bloed van het lam. En dat geeft mij zoveel vrede, zoveel rust, zoveel blijdschap. En dat leert mij werkelijk dat het enkel genade is waarop ik sta en waarin ik leef. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. En tweede, wat er staat, zij hebben overwonnen door het woord van hun getuigenis. Moet je dan zeggen van oké, het is het bloed van het lam en? Nee, want anders zou het ingaan tegen allerlei andere gedeelten waarover de Bijbel heel duidelijk is. Maar het een is het gevolg van het ander. Als je bent gegrepen door het bloed van het lam, ook in onze tijd, als je bent gegrepen door het bloed van het lam, dan is dat heel logisch. Jacobus beschrijft het bijvoorbeeld, het geloof zonder werk is een dood geloof. Er komt iets uit voort. Als een graankorrel sterft, dan komt er op een gegeven moment iets weer uit voort. Dat nieuwe leven, dat wordt zichtbaar boven de aardoppervlak. Nou, zo is het ook bij Gods kinderen. Op het moment dat je mag weten dat je bij de Heer Jezus hoort, dat je op het fundament staat van het bloed van het lam, dan gaat het leven. Dat leert Gods woord. Dat heeft niet te maken met dat je dan levend wordt door je werken. Nee, maar door het bloed van het lam, dat maakt het leven in je wakker. Dat laat je opstaan uit de dood, zodat je werkelijk leeft voor God. En dat je dat mag doorvertellen, mag getuigen in je leven. Ja, dat woordje voor getuigenis, dat staat in het Grieks martyria. Daar komt ons woord martelaar vandaan. Ja, dat is dan weer niet zo leuk, hè? We willen misschien best getuigen, maar om dat nou gelijk te koppelen aan martelaarschap, maar dat doet de Bijbel hier wel. Want er staat namelijk in het bloed van het lam, het woord van het getuigenis, en dat ze hun leven, het derde, niet lief gehad hebben tot in de dood. En vanmorgen ook gezegd in de eigen gemeente, van ja, kijk, als we dat zo aan elkaar zouden vragen, zouden we zeggen van, ja, weet je, hey, Heer Jezus, we houden zoveel van u. Wij ook al moeten voor ons, voor u sterven, Heer, dan echt. En misschien zijn er hier in Ermelo ook wel heel veel mensen die dat zouden zeggen, ook al moeten we voor de Heer sterven. Maar ineens maandagmorgen ben je op je werk of in de straat, of in je familie. En wat is dan het getuigenis? Dat is net of de vrees voor mensen, de angst voor mensen, het getuigenis doodt. Terwijl we hier met elkaar kunnen zitten, o Heer, al moeten we voor u door het vuur. He, zo'n uitspraak. Al zullen we de dood ingaan. Ja Heer, dan nog zullen we gaan. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Dat de Heere ons wil helpen bij het leven van alle dag. En dat we daarin mogen getuigen van wie hij is en van wat hij gedaan heeft. En leer maar met elkaar om daarvoor open te staan. Dat we steeds weer opnieuw, misschien zijn het onze kinderen, onze vader, onze moeder of buren of vrienden. Waarin wij een getuige mogen zijn van wat God heeft gedaan in onze levens. Soms zijn wij zo beschroomd, zo bang voor menselijke reactie. Soms zijn we zo bezig met onszelf. Want stel je voor dat ze ons raar vinden of gek vinden of weet ik veel vinden. Maar laat het zo zijn dat we hier ook steeds meer in Ermelo elkaar mogen aanmoedigen om een getuige te zijn van datgene wat God in onze levens heeft gedaan. En tot slot dit. Als die vrouw gaat vluchten de woestijn in, dan staat er heel duidelijk, en we hebben het gelezen met elkaar in vers 6... waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Omdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. En het gaat over Israël in de eindtijd. Israël gaat nog vluchten naar de woestijn toe. Daar schrijven ook de profetieën over. Luid en duidelijk. Micha zegt zelfs, het zal de gonzen van de mensen. Zoveel zijn het er. Die door God verzameld worden op grond van bekering. Ik vind het zo mooi dat God, als God verder gaat met Israël, dat er zo duidelijk gesproken wordt over een plaats die door God zelf is bereid. En om een tijd die door God zelf is bepaald. En daar mogen ook wij ons aan vasthouden. Dat datgene wat God gesproken heeft, dat het fundament mag zijn van ons leven. Wat hij gesproken heeft over onze tijd die in zijn hand zijn. Over de plaats dat wij nu al mogen weten dat wij met Christus verborgen zijn in God. Het zijn zomaar dingen, maar laten we dat met elkaar vieren. Steeds weer opnieuw. Zodat de blijdschap van God, de blijdschap in de Heer Jezus Christus, ons leven als een getuigend leven laat zijn tot eer en verheerlijking van Hem. Amen. We gaan met elkaar zingen het lied Binnenkort komt de dag dat ik Hem ontmoeten mag. Binnenkort komt de dag dat ik Hem ontmoeten mag. Je zou zomaar naar huis toe kunnen. We hebben net gezongen, binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Maar je zou zomaar naar huis toe kunnen en denken van wauw, wat een grote vuurrode draak. En al die dingen. Maar wil ik u ons samen toch nog dit zeggen. Je kan zo groot zijn, hè? Ook in persoonlijke levens. Kan de duisternis zo groot zijn. En kun je echt het gevoel hebben dat je er niet uitkomt. En als Johannes dat zo geopenbaard krijgt, die grote vuurrode draak met die 7 koppen, die koninklijke hoeden, noem maar op. Dan moeten we 1 ding onthouden. Het offer van de Heer Jezus Christus. En de overwinning die Hij heeft behaald aan het kruis. En in zijn opstanding zijn vele malen groter. En dat geeft ons die blijdschap. Laten we daarvoor danken. Heere God, wat een dag zal dat zijn als we u ontmoeten zullen. In de lucht en voor eeuwig bij u zullen zijn. Want Heere Jezus Christus, we hebben gesproken over wat Johannes te zien kreeg. En we zien daar een lijden van het volk Israël. Een lijden van allen die in Christus zijn. Omdat de tegenstander, die grote vuurrode draak met al die kenmerken, zo groot is. En Heer, we zijn zo blij dat wij u ontmoeten. En dat we dan ten volle beseffen dat hetgene wat u gedaan hebt vele malen groter is. Wat een geweldig iets, Heer. Wat een zekerheid. Wat een rust. Wat een vrede. Wat een overwinning. En Heer, we bidden dat u nu op dit moment, en misschien voor het eerst of opnieuw vanaf vandaag, ons steeds dieper brengt in datgene wat u, Heer Jezus Christus, hebt gedaan. Leer ons het, Heer. Door uw geest, door uw woord. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij zoekt wie hij mag verslinden en kan verslinden. Maar Heere, wij zijn in uw bescherming. Zoals een van de psalmen het zegt. In de schuilplaats van de Allerhoogste kunnen wij overnachten. Door de duisternis gaan. Maar Heer, u kent ons persoonlijk zoals we hier zitten. U weet wie we zijn. U weet wat we doormaken. En laat het zo zijn, Heer, dat wij telkens weer ons gericht mogen houden op de Heer Jezus, die gezegd heeft: het is volbracht. En laat het zo zijn dat we niet zelf gaan vechten, maar dat wij staande blijven in de kracht van u. Heer, als we zo naar het wereldgebeuren kijken, dan worden we op veel manieren misleid. Maar leer ons, Heer, om naar de waarheid te kijken. De waarheid van uw woord. De waarheid staat niet in uw woord. Maar de waarheid is uw woord. En leer ons, Heer, dat ons houvast geeft in de wereld waarin zoveel gebeurt. En Wat misschien voor ons volledig in het honderd loopt. Maar dat we vasthouden dat niets buiten u omgaat. Dat u overal de regie op hebt. Heere, werk die zekerheid uit in onze levens. Ook als we kijken naar Israël. Heere, u gaat Israël tot bekering brengen. Er staat zo vaak, ik zal. Dan gaat het niet om een mens, dan gaat het om u. U die de woorden gesproken hebt. U zult het doen. En heren, daar houden we aan vast. En hoe dan de weg ook zal zijn. We weten dat u tot uw doel gaat komen. En laat het zo zijn, heren, dat onze levens echt als een getuigenis zijn. Dat mensen het uit onze levens kunnen lezen. Kunnen zien dat wij niet meer van onszelf zijn, maar dat we van de Heer Jezus zijn. En dat wij leven in genade door genade. En dat het zo zichtbaar wordt in onze levens, dat het een aantrekkingskracht heeft op anderen. Zodat ze ook zij getrokken worden uit de duisternis tot uw licht. We zijn u zo dankbaar voor het offer wat u gebracht hebt. Aan het kruis op Golgotha, Heer Jezus. Waar u al onze zonden, al onze schuld gedragen hebt. We hoeven niets zelf te dragen. Alles is gedragen. We zijn u zo dankbaar, Heer. Dat wij op grond van uw werk, zoals de Hebreeënbrief het ook zegt, een vrije toegang hebben tot Gods genadetroon. Heren, leer ons steeds weer opnieuw leven als uw kinderen. Uit genade. Amen. Zullen we gaan staan en bidden om de zegen? En daarna gaan we nog met elkaar zingen Ik wandel in het licht met Jezus. 4 completen van dat lied. In 1 Petrus hoofdstuk 5 staan de volgende woorden. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u, ons allen, totdat wij hem zien, Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen.